Beste familie, genodigden, ook de mensen die met ons zijn verbonden via de livestream. Wat ons hier vanmiddag samenbrengt is een droevige gebeurtenis, het overlijden van een lieve moeder, oma, ook een schoonmoeder uiteraard, oma, overgrootmoeder, of op welke manier u ook aan Johanna Cornelia van Dien ooms verbonden mocht zijn geweest. Haar lichaam zal deze kerkzaal worden binnengedragen. Mag ik u verzoeken voor een ogenblik van uw zitplaats op te staan. Plaatsen weer innemen. Voordat we de leiding van deze dienst overgeven aan dominee Kempeniers, zal eerst Jacqueline namens ons als familie een dankwoord uitspreken.
Wij willen als familie onze dank uitbrengen dat u bij de rouwdienst van onze moeder en oma aanwezig bent. Het zij hier aanwezig in de kerk of via de livestream. Wij vinden het fijn om op deze manier samen een laatste moment te wijden aan onze moeder. Wij willen graag de mensen bedanken die ons steunen in deze moeilijke tijd. In het bijzonder willen we dominee Kempeniers bedanken voor zijn betrokkenheid in de laatste fase van het leven van onze moeder. Wij danken hem voor alle verleende pastorale zorg, de verschillende keren dat hij de laatste week langs is geweest. Wij danken de kerkraad voor het beschikbaar stellen van de kerk. En ook willen wij onze dank uitbrengen aan de koster en de organist die hun bijdrage hebben aan deze dienst. We willen de medewerkers van Timmers uitvaartonderneming bedanken voor de zorgvuldige begeleiding na het overlijden van onze moeder en oma, maar ook in de voorbereidingen van vandaag. omdat onze moeder in de laatste periode van haar leven de grip op het leven steeds meer verloor, trof ons dit gedicht. Verloren. Ik was je al verloren, nog voordat het einde kwam. Ik was je al kwijt, voordat de dood je leven nam. Ik was je aan het zoeken, ook al was je nog nabij. Ik rouwde al, want het leven ging aan je voorbij.
Geachte familie en aanwezigen, we willen deze rouwdienst voortzetten door met elkaar te gaan zingen uit Psalm 116. En daarvan het eerste vers. Dit psalmvers dat door de familie is uitgezocht, wat overigens ook voor de rest van de liturgie geldt. God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem. Het eerste van Psalm 116. Samen eerst de Heere bidden om zijn genade en kracht. Grote en eeuwige God van hemel en van aarde, in wiens hand onze tijden zijn, van wie geschreven staat dat de geest tot u wederkeert die hem geschapen heeft. We zijn hier samen ter gelegenheid van een droeve gebeurtenis, omdat een geliefde moeder, een zorgzame oma en overgrootmoeder het tijdelijke met het eeuwige moest verwisselen. En heren, dan weet u wat dat betekent voor de kinderen, voor Lies en Corina en Jacqueline, met hun mannen Peter, Kees en Wido en de kleinkinderen, de achterkleinkinderen. En weet u wat dat betekent voor verdere familie, voor bekenden? En als wij dan geen woorden hebben, als wij net als de psalmdichter moeten zeggen, ik ben verstomd en ik zal mijn mond niet open doen, want gij hebt het gedaan. Als wij in het aangezicht van de dood niets weten te zeggen, geen zinnig woord. Als niets ons kan helpen, als niets die lege plaats kan vervullen. Dan mogen we hier samen zijn, Heere, in uw huis. En dan zijn het geen mensenwoorden waarnaar wij luisteren, maar dan is het uw woord. Dat levend is en krachtig. De woorden van het eeuwige leven. En we bidden u, wilt u geven, dat dat woord mag opengaan. Als we het straks lezen en als we dat gaan overdenken, dat het kracht mag verlenen, onderwijs, aan de kinderen, aan de kleinkinderen, aan een ieder die met ons verbonden is, hier in de kerk of thuis. Want, Heere, het is zo'n ernstige gebeurtenis. Johanna Cornelia van die is ons slechts voorgegaan. En de dood is onontkoombaar deze dag. En u zegt het ook tegen ons. Bereid uw huis, want gij zult sterven en niet leven. Wat is het daarom een voorrecht, Heere, dat wij toch nog de gelegenheid mogen ontvangen om te luisteren naar wat u tot ons te zeggen hebt, wat ons tot onze vrede mag dienen, wat ons wijs kan maken tot zaligheid. En Heere, dan mogen wij u behalve bidden om genade, bidden om troost en bidden om kracht om deze zo moeilijke, ja voor de mens zo onmogelijke taak te doen, om het lichaam van een geliefde moeder en oma aan de schoot van de aarde te gaan toebetrouwen. De wetenschap dat we haar hier nooit meer zullen zien, dat we haar stem niet meer zullen horen. Ook al was ze inderdaad, zoals de dochter zei, al lang geleden hen ontvallen. Maar niettemin, dit is dan het laatste. En hiermee valt dan ook het ouderlijke huis definitief weg. En wat brengt dat een weemoed en een heimwee? Als ze ook gedachten hebben aan vroeger, als die herinneringen zijn opgehaald. En dan mogen we u danken, Heere, voor wat u in Johanna Cornelia van die ooms hebt gegeven. In wie zij was als persoon, als echtgenote, als moeder, als oma, als zuster, of in welke betrekking wij ook stonden. We bidden u, wilt u geven, dat nu zij niet meer onder ons is, dat we mogen ervaren dat u troosten kunt, zelfs meer dan dat een moeder dat kan. Want u bent toch nabij, de ziel die tot u zucht. En u troost het hart dat schrijend tot u vlucht. Schenk ons zo alles, Heere, wat nodig is. Een ogenblik rust in ons hart, in ons hoofd. En dat de vele gedachten even tot stilstand mogen komen en dat u zelf aan het woord zult komen. Wil ons dan nabij zijn. En ons ook bewaren voor de boze en voor de zonde. Als ook lege plaatsen, Heere, op dit moment herdacht worden, wil ons dan ook daarin helpen. De naam van Judith stond ook op de rouwkaart, die al jaren geleden hen is ontvallen. Daar wordt ook weer aan teruggedacht. Er zijn zoveel andere lege plaatsen in de kring van de familie. Heere, dat die roepstem verstaan mag worden. En dat we beseffen dat er maar één troost is in leven en sterven. En dat is dat we het eigendom mogen zijn of worden van de Heer Jezus Christus. Gekocht met zijn dierbaar bloed. We mochten in deze dagen zijn komst naar de aarde gedenken. Hoe hij geworden is uit een vrouw. En geworden is onder de wet. Omdat hij diegenen die onder de wet zijn zou verlossen. Daarom heeft hij zijn heerlijkheid afgelegd. Daarom is hij in die kribbe gaan liggen. Daarom is hij vernederd geworden. Is hij verlaten van God en mensen. Laat ons die stem horen uit de kribbe. Dit deed ik voor u, dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Hoor ons dan, Heere, om zijnentwil. Uit genade. Amen. Ik wil met u de twee Bijbelgedeelten lezen die u op de orde van dienst kunt vinden. Prediker 12, vers 1 tot en met 7 en daarna Psalm 121. En als we die laatste psalm gelezen hebben, zingen wij uit de berijming daarvan het eerste vers. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. Wat er verder volgt. Dus we lezen eerst deze twee schriftgedeelten en daarna zingen we Psalm 121, vers 1. En gedenk aan uw Schepper in de dagen uw jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen. En de jaren naderen van de welke gij zeggen zult, ik heb geen lust in dezelfde. Eer dan de zon en het licht en de maan en de sterren verduisterd worden, en de wolken wederkomen na de regen, in de dag wanneer de wachters des huizes zullen beven, en de sterke mannen zich zullen krommen, en de maalsters zullen stilstaan, omdat zij minder geworden zijn, en die door de vensteren zien verduisterd zullen worden, en de twee deuren naar de straat zullen gesloten worden, als er is een nederig geluid der maling, en hij opstaat op het stem van het vogeltje, en al de zangeressen nedergebogen zullen worden, ook wanneer ze voor de hoogte zullen vrezen, en dat er verschrikkingen zullen zijn op de weg, en de amandelboom zal bloeien, en dat de sprinkhaan zichzelf een last zal wezen, en dat de lust zal vergaan. Want de mens gaat naar zijn eeuwig huis, en de rouwklagers zullen in de straat omgaan. Eer dat het zilveren koord ontketend wordt, en de gulden schaal in stukken gestoten wordt, en de kruik aan de springader gebroken wordt, en het rad aan de bormput in stukken gestoten wordt. En dat het stof wederom tot aarde keert, als het geweest is, en de geest weder tot God keert die hem gegeven heeft. En op Psalm 121, een lied Hamaalot. Ik hef mijn ogen op naar de bergen, van waar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal uw voet niet laten wankelen, uw bewaarder zal niet sluimeren. Ziet, de bewaarder Israëls zal niet sluimeren, noch slapen. De Heere is uw bewaarder. De Heere is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u desdaags niet steken, noch de maan des nachts. De Heere zal u bewaren van alle kwaad. Uw ziel zal hij bewaren. De Heere zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in der eeuwigheid. Tot zover. Na de overdenking dan zingen wij Psalm 43, het derde vers. Zend Heere, uw licht en waarheid neder en breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. Geachte familie, kinderen en kleinkinderen, verdere familie en bekenden. Ons leven dat wordt vaak voorgesteld als een reis. Dat beeld treffen we al aan in de oude Griekse en Romeinse literatuur. We treffen het aan in de literatuur van de kerkgeschiedenis. We hoeven alleen maar te denken aan het zo bekende boek van John Bunyan, De Pelgrimsreis naar de Eeuwigheid. En het is ook voluit een Bijbels beeld. Zoals we dat ook in de tekst aantreffen in Prediker 12. De mens gaat naar zijn eeuwig huis. Wordt ook het beeld van een reis voorgesteld. Nou, op maandag 20 december 2021 kwam er aan de levensreis van jullie moeder, schoonmoeder en oma Johanna Cornelia van die ooms een einde. 84 jaren duurde die levensreis. Ging ze op weg naar haar eeuwig huis. En daar is ze inmiddels aangekomen. En haar levensreis is niet altijd makkelijk geweest. Vooral de laatste jaren van haar leven zijn heel moeilijk geweest. 4 jaar geleden, toen jullie vader en opa overleed, begraven werd op de dag, zo begreep ik, dat ze de diagnose hoorde van dementie. 7 jaren daarvoor moest ze haar kleindochter, jullie dochter, Jacqueline en Wido, naar het graf brengen. En dat heeft heel veel impact gehad in haar leven. Daar had ze het ook van mensen om, hoorde ik dat om haar heen, daar had ze het heel vaak over. Dat heeft haar leven, haar levensreis, toch gemaakt tot dat wat Mozes zegt in Psalm 90. Dat het uitnemendste van die, wat er overblijft, bij alle goede en bij alle mooie dingen, het uitnemendste, dat is moeite en verdriet. Zeker ook de laatste jaren, de laatste fase van haar leven waren ongekend moeilijk. We hebben haar bezocht, zelf persoonlijk ook, toen ze nog niet ziek was, maar toen was er eigenlijk ook al geen gesprek meer mogelijk. En zeker niet toen ze op haar sterfbed kwam te liggen. We hebben samen met jullie psalmen gezongen. En we hadden het idee dat ze dat ook hoorde. Ze knikte, ze zei een keer ja. We hebben Gods woord gelezen. Verschillende keren. En hoe dat bij haar binnengekomen is, dat is voor ons verborgen. In geestelijk opzicht, zo heb ik begrepen, was ze ook een stille vrouw. Die eigenlijk nooit heeft durven toe-eigenen waar ze wel naar uitzag. Waar ze ook mee bezig is geweest. Wat was ze betrokken ook bij de kerk? Wat heeft ze jullie daarbij trachten op te voeden? Bij het woord van God. Bij het zingen van de psalmen en de geestelijke liederen. En nu moeten jullie afscheid nemen. En is het waar wat ook in de afgelopen dagen door jullie ook gezegd is, men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. En hoe nu verder? Dat is immers de boodschap ook van vanmiddag. Die niet is voor de overledene. Want God is rechter en die beslist. Het woord dat wij deze middag overdenken is een woord voor u en voor jou. En voor mij. Want alles vertelt ons dat zij ons slechts is voorgegaan. En jullie hebben boven de rouwkaart die psalm geschreven. Ik heb de ogen op naar de bergen. En de berijming daarvan. Van waar ik dag en nacht des hoogste bijstand wacht. Mijn hulp is van de Heere alleen. Die hemel, zee en aarde eerst schiep. En sinds bewaren. Ook zo'n reispsalm. Een lied. Hama'alot. Zo staat er boven. Dat vreemde, dat Hebreeuwse woord. Dat betekent zoveel als lied van de opgang. Dat moet heel letterlijk verstaan worden. Want de pelgrims die vanuit het laagland in Galilea naar Jeruzalem reisden. Op de feestdagen. Om daar in de tempel te offeren en te bidden. Die moesten letterlijk 800 meter naar boven lopen om op dat hoogland van Judea te komen. Een lied van de opgang. Ze gingen op naar de tempel, op naar het huis van God. En die reis, zeker als dat vanuit Galilea was, uit het noorden, dat was toch ook een heel gevaarlijke reis. Dat was een hele onderneming in die tijd. Er waren geen vervoersmiddelen, geen wegen zoals wij dat kennen. De reis werd vaak te voet afgelegd. En dat niet op geplaveide wegen, maar langs allerlei gevaarlijke wegen. Door dalen, langs ravijnen. En deze dichter, die heeft het dan over de bergen in deze psalm. En dan wordt in de berijming daarin een soort belijdenis uitgespreken. Daar komt mijn hulp vandaan, maar ik denk dat we allereerst nog een stapje terug mogen doen. En deze woorden ook als een vraag mogen zien. Als hij naar de bergen keek, deze dichter, dan dacht hij, hoe kom ik daar doorheen? Waar zal mijn hulp vandaan komen? Die bergen waar zoveel gevaar op de loer lagen. Waar de ravijnen waren. Waar de roofdieren huisden. De rovers. Waar zal mijn hulp vandaan komen? Hoe kom ik uiteindelijk op mijn eindbestemming? En als we die vraag over de eeuwen heen naar onze dag van vandaag heen tillen, dan zijn wij in andere omstandigheden. Dan hebben we het vooral over de levensreis. Maar dan komen diezelfde vragen, als het goed is, ook bij ons naar boven. Dat wordt ons vanuit de Bijbel althans wel ons op de lippen gelegd. Hoe kom ik door die reis heen? Als ik naar mijn eeuwig huis reis, waar zal dat zijn? Kom ik wel aan op die eindbestemming? En wat gebeurt er onderweg? En wie zal mij helpen? Als wij op reis gaan, gewoon in het dagelijkse leven, dan treffen wij natuurlijk allerlei voorbereidingen. Eerst bepalen wij onze eindbestemming, de reis daarnaartoe, allerlei dingen die wij onderweg willen meenemen, of die we op vakantie of zoiets willen gebruiken, we nemen medicijnen mee enzovoort. En ieder die op reis gaat, die zal zich heel goed voorbereiden. Maar als het gaat om de levensreis, dan gaan heel veel mensen onvoorbereid die gang. En leven mij meer bij de gedachte, ik zie wel waar ik uitkom. Pluk de dag, carpe diem. Laten we eten en drinken en vrolijk zijn. Maar of dat nou zo verstandig is? De Bijbel waarschuwt ons daarvoor. Bereid uw huis. Wees voorbereid. Als je die grote levensreis maakt, denk na over die levensreis, over waar je heen reist, over welke weg je neemt. En de Bijbel laat ons zien, er zijn uiteindelijk maar twee wegen. Er is die brede weg, zoals de Bijbel hem dat noemt. En er is ook die smalle weg. Die brede weg waarop wij geboren worden, waarop we allemaal van nature lopen. En die eindigt, zoals de Schrift dat zegt, in het verderf. In een eeuwige duisternis, buiten en zonder God. Die smalle weg, via die enge poort, die leidt naar het leven. En nu moeten wij ons voorbereiden op die reis. Voorbereid zijn op die levensreis. Want onderweg op die reis komen we natuurlijk allerlei moeite en zorgen tegen. Zoals jullie moeder ook. En zoals jullie zelf. Dat levenspad gaat niet over rozen. Vroeg of laat komen we met die moeite en dat verdriet in aanraking. Komt de dood ons leven binnen? Eerst als andere mensen om ons heen sterven. Maar uiteindelijk ook als wij zelf die laatste gang moeten maken. En daarom roept de Schrift ons ertoe op, gedenk toch te sterven. Dat komt ook vanuit dat boekje Prediker naar ons toe. Waarin de prediker, dat is de oude koning Salomo, alle levenslessen die hij in zijn leven geleerd heeft samenvat. En waarin we steeds eigenlijk die uitdrukking tegenkomen, ijdelheid, der ijdelheden, het is al ijdelheid. Hij wil zeggen, dat woord ijdelheid, dat betekent vluchtig. Zo snel gaat ons leven voorbij. Het is zo vluchtig. Het is, als je nu naar buiten gaat of in deze winter buiten staat, jongens en meisjes, en je blaast je adem uit, dan zie je heel even een dampje uit je mond. Het is zo weer weg. En dat zegt de Bijbel ook. Wat is uw leven? Het is een damp die even gezien wordt en ras verdwijnt. Er is een tijd om geboren te worden, zegt de prediker. En er is een tijd om te sterven. En daartussenin, daar wordt niet over gesproken in de prediker. Wij noemen dat leeftijd. Nou, dat woord, die uitdrukking leeftijd, die komt slechts één keer in de hele Bijbel voor. En dat staat in Psalm 39. Mijn leeftijd is als niets voor u. Het is zo voorbij. Daar hebben we het ook over gehad in de afgelopen dagen. De snelheid waarmee wij leven. Dat jullie nu de oudste generatie zijn. Dat het ouderlijke huis weggevallen is. Wat is 10 jaar? Wat is 20 jaar? Nog even. Als alles gaat zoals wij denken. En dan staan jullie kinderen straks bij jullie bed. Zo snel gaat het. En daar worden we bij bepaald op deze dag. Het is alles ijdelheid. Het is zo vluchtig. Het gaat zo snel voorbij. Voor je het weet, dan ben je halverwege je leven. En voor je het weet, dan is het ook weer voorbij. En als je jong bent, jongens en meisjes, dan denk je, nou, ik heb nog heel wat. Dan sta je ervoor en je denkt, nou, mijn oma is 84 geworden. Dat is heel oud. En als ik dat nou ook mag worden, dan heb ik nog heel lang te gaan. Heel veel mensen leven dan alsof er geen dood is. Het zal mijn tijd nog wel duren. Ik zal er wel een keer aan gaan denken als ik oud word of als ik ziek word. Maar God, die waarschuwt ons daarvoor, ook in dat boekje Prediker. En hij zegt, gedenk aan uw schepper. Niet als je op je sterfbed ligt. Of niet als je in de ambulance ligt. Als je een ongeluk krijgt. En met het bloed ook het leven uit je voelt wegstromen. Maar gedenk aan uw schepper in de dagen van je jongelingschap. In die goede dagen. Als je sterk, als je gezond bent. Als je helder kunt denken. Zoek hem dan. Want er zullen kwade dagen komen. Zo hebben we het ook gelezen in dat gedeelte uit Prediker 12. Gedenk aan uw schepper in de dagen van uw jongelingschap, eer de kwade dagen komen zullen. En de jaren naderen van de welke gij zeggen zult, ik heb geen lust in dezelfde. Dat wil zeggen, dan heb je zoveel te stellen met je lichaam, dan heb je zoveel te stellen met je hoofd. Je hebt pijn, je hebt koorts, je kan niet helder meer denken, je bent oud, je bent moe. Al die dingen die je bij je moeder en bij je oma hebt gezien. Dat noemt de Bijbel de kwade dagen. Omdat je dan niet meer bezig kunt zijn. Je hebt geen lust, je hebt geen kracht meer om met de dingen van de eeuwigheid bezig te zijn. En in Prediker wordt dat ons op een hele aangrijpende manier getekend in die beeldspraak die we daarin tegenkomen. In vers 2, eer dan de zon en het licht en de maan en de sterren verduisterd worden. Je hebt minder licht in je ogen. Je gaat steeds minder zien. Je hebt allerlei hulpmiddelen nodig om nog wat te kunnen lezen. Het wordt allemaal minder. En de wolken wederkomen na de regen. Dat wil zeggen, de ene ellende na de andere die dient zich aan. Alles dat gaat achteruit. De sterke mannen zichzelf zullen krommen. Eerst staat er in de dag wanneer de wachters des huizes zullen beven en de sterke mannen zichzelf zullen krommen. Het lichaam wordt dan vergeleken met een gebouw, met een huis. En de wachters en de sterke mannen, dat wil zeggen de benen, die worden krom. Het gaat allemaal verslijten. De maalsters zullen stilstaan, omdat ze minder geworden zijn. Dat wil zeggen de tanden, de maalsters, ze verslijten, ze vallen uit. Die door de vensters zien verduisterd worden, de ogen worden weer minder, de twee deuren naar de straat zullen gesloten worden, de lippen, de tong. Als er is een nederig geluid der maling en hij opstaat op de stem van het vogeltje en al de zangeressen nedergebogen worden, dan gaat het over de stem. Een nederig geluid der maling, het gaat allemaal piepen. De stem gaat piepen. De zangeressen worden nedergebogen. Je kunt niet meer zingen. De helderheid gaat uit je stem. Ook wanneer ze voor de hoogte zullen vrezen en de verschrikkingen zullen zijn op de weg. Als je oud wordt, dan word je bang om over straat te gaan. Je wordt bang om te lopen, je bent niet meer zo zeker. Heel veel oude mensen lopen met een rollator. Ze vrezen voor de hoogte. De amandelboom zal bloeien. Dat wijst op het witte haar, de witte bloesem van de amandelboom. Je haar wordt grijs, het wordt wit. De sprinkhaan zal zichzelf een last wezen. En dat de lust zal vergaan, de sprinkhaan een volgegeten sprinkhaan, die sleept zichzelf voort. Nou, dat zijn allemaal dingen die je in een oud mens kunt terugvinden. En al dat wat de prediker hier zegt, dat vertelt ons, de mens gaat naar zijn eeuwig huis. Het ouder worden, het minder worden, het verslijten, het grijs worden, dat vertelt ons, we zijn hier maar tijdelijk. We zijn op reis. Op reis naar ons eeuwig huis. Maar misschien denkt er iemand, ja, dit gaat dan inderdaad over oude mensen. Het gaat hier over de afbraak van het lichaam. Het minder worden. Maar jullie dochter Judith, die was niet oud. 18 jaar pas. In mijn leven zijn die dingen ook gebeurd. Mijn vrouw en ik hebben ook een kindje moeten begraven. En een broer van mij is verongelukt op jonge leeftijd. Hoe is dat in overeenstemming te brengen met wat Salomo hier zegt? Nou, dan moeten we goed lezen wat Salomo zegt. Hij zegt in vers 5... De mens gaat naar zijn eeuwig huis. De mens. Dus niet de oude mens. En niet de zieke mens. Of wat voor bijvoeglijke naamwoorden er wij bij willen zetten. Nee, de mens. En of je nou 18 bent. Of 84. 2 jaar. Of 60 jaar. De mens. Gaat naar zijn eeuwig huis. En dan staat er in het Hebreeuws bij dat woordje mens, Adam. Het woord Adam kennen wij. De naam van de eerste mens. Dat herinnert ons allereerst aan die heerlijke schepping die God gemaakt had. God had de mens, Adam, geschapen. Naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Geschapen om te leven. Geschapen om hem groot te maken. Geschapen om hem te loven, te prijzen. Met hem voor eeuwig te zijn. Maar het woord Adam, dat herinnert ons ook aan de overtreding. Dat Adam en zijn vrouw Eva tegen God zijn opgestaan. De God des levens verlaten hebben. De zijde van de vorst der duisternis hebben gekozen. Buiten het paradijs zijn gekomen. Buiten Gods koninkrijk. De mens. Rode aarde betekent het heel letterlijk. Nou, de Heere heeft gezegd tegen die Adam: stof zijt gij. En tot stof zult gij wederkeren. En dat gaat dus over u, en dat gaat over mij, dat gaat over jou, dat gaat over ieder van ons. De mens, Adam, is stof. En we gaan naar ons eeuwig huis. Naar zijn eeuwig huis staat er dan Met een kleine letter. Dat wil zeggen waar die mens naar het recht Gods thuis hoort. Dan laat de Bijbel dat ons op een heel aangrijpende manier zien. Waar de mens, de zondige mens, uiteindelijk terechtkomt. Wat dat eeuwige huis is. Dat een mens onder het oordeel van God ligt. Dat een mens onder de toorn van God ligt. Dat een mens voor God niet kan bestaan. Dat een mens weder tot God keert, maar hij moet uitleggen wat hij met zijn leven gedaan heeft, maar hij kan het niet. Hij heeft geen stom woord uit te spreken tegenover God. Waarom we hem hebben verlaten, waarom hebben we gedaan wat we gedaan hebben. Waarom hebben we geleefd zonder God. Zo leeft de mens van nature. En dan is er niet anders te verwachten dan dat de Heere zegt, gaat weg van mij. Gij die de ongerechtigheid werkt, de mens gaat naar zijn, kleine letter, eeuwig huis. En dat moet klinken op een begrafenis waar het woord open gaat. Ik weet, het gebeurt vaak ook op een andere manier. Alsof er geen oordeel is, alsof er geen eeuwigheid is. Alsof God geen heilig God is. Maar de schrift verhindert tot ons om dat te laten liggen. En we worden allemaal bepaald bij die grote ernst waarmee wij leven. Wij moeten voor God verschijnen. We moeten God uitleggen wat we met ons leven gedaan hebben. En dat is een onontkoombaar element in een rouwdienst en op een begrafenis. Kunnen wij sterven? Kunnen wij God ontmoeten? Hebben wij die enige troost leren kennen in leven en sterven? Is de zonde uit ons leven verdwenen? Dat wat Paulus de prikkel van de dood noemt. De prikkel van de dood. Datgene wat de dood zo erg maakt. Als je een prikkel in je hand hebt. Een splinter. Of een doorn. Je hebt iets beetgepakt. Dat zit in die wond. Als die splinter uit de wond wordt gehaald. Dan doet het nog wel pijn. Maar de ergste pijn die is eruit. Nou, Paulus zegt dan als nou, wat maakt nou de dood zo erg? Wat is nou de prikkel, de splinter van de dood? Dat is onze zonde. Dat maakt de dood erg. Dat wij weten, wij moeten voor God verschijnen. We moeten voor de rechter van hemel en aarde uitleg geven. De Heilige Geest, gemeente, die gaat ons dat leren. Dat wij zomaar voor God niet kunnen bestaan. Dat we niet moeten leven bij een bepaald beeld van, nou ja, God is liefde, dus dat zal allemaal wel goed komen. Dat verhindert de Bijbel ons om zo oppervlakkig te denken. Daar getuigen de psalmdichters van, die in de nood van hun leven tot God hebben leren roepen uit de angst van de dood en de angst van de hel. Die hebben gebeden, och Heere, och wie heeft mijn ziel door u gered. Dat is wat de Bijbel bedoelt met bereid uw huis. Wees voorbereid. Zoek God. Zoek uw schuld aan Gods voeten neer te leggen. Om aan zijn voeten ook vergeving te ontvangen. Om het niet op zijn beloop te laten. Om niet te denken van we zien wel waar we uitkomen. Bereid uw huis. Want de bezoldiging der zonde, het loon op de zonde, dat is de dood. En nu zegt de dichter van Psalm 121, die psalm die jullie boven de rouwkaart hebben gezet. Ik heb de ogen naar het gebergte heen. Van waar ik dag en nacht des hoogste bijstand wacht. Nou, we hebben net al gezien, het is allereerst een soort vraag die hij stelt. De bergen, hij keek daarnaar en hij dacht, daar zijn zoveel gevaren. Hoe kom ik daar doorheen? Waar komt mijn hulp vandaan? Maar de eigenlijke betekenis, de tweede betekenis, die staat dan ook in de berijming. Hij verwachtte zijn hulp van de bergen. En wat bedoelt deze dichter als hij zegt, mijn oog is op die bergen en daar komt mijn hulp vandaan. Nou, hij denkt dan vooral aan de berg Sion. En dan vooral wat er op die berg staat, namelijk de tempel. De plaats waar God woont en troont. De plaats waar verzoening wordt gedaan, de plaats waar de offers worden gebracht. Die plaats waar God vergeving schenkt, door het bloed. En daar zoekt deze dichter zijn hulp, bij God. Bij die God ook die tegen wie hij gezondigd heeft. Heeft deze dichter dan reden om te denken dat deze God hem horen zal? En hem verhoren zal en dat hij hem inderdaad bijstand zal geven, dat hij hem inderdaad zal helpen? Nou, niet in zichzelf natuurlijk. Want als een mens op zichzelf ziet en op zijn zonden, dan is er geen hulp van God te verwachten. Dan is niet te verwachten dat God je inderdaad zal geven waar je om vraagt en je zal schenken wat je nodig hebt. Maar deze dichter, die heeft een pleitgrond gevonden. Waar hij de Heer op wijst, namelijk allereerst in de naam die daar geschreven staat. Mijn hulp is van de Heer. En dan staat er in die psalm in vers 2 dat allemaal met hoofdletters. Met 5 kapitale letters wordt daar de naam van God genoemd. En als dat zo in onze Bijbel staat, dan wil dat zeggen dat de Statenvertalers hebben aangegeven. In de grondtaal daar staat de allergrootste naam die God aan zichzelf gegeven heeft. Jehovah of Yahweh, wij weten niet hoe die naam werd uitgesproken. Die naam die hij bekend gemaakt heeft in de tijd dat Mozes leefde en dat het volk van Israël in Egypte was, in de slavernij, dat er grote moeite en zorg was, dat ze tot God kermden vanwege de ellende. En God ging Mozes roepen als middelaar, als verlosser om dat volk uit Egypte te leiden. En als Mozes dan de vraag stelt, maar wie kan ik zeggen dat mij gezonden heeft? Wat is uw naam? Dan antwoordt God uit die brandende braambos, ik ben die ik ben. En ik zal zijn die ik zijn zal. Een naam die ons laat zien dat God een getrouwe God is. Die God die dat volk Israël dat hij verkoren heeft, niet in de slavernij laat omkomen. Hij hoort hun geroep en hij verlost hen. De getrouwe God. De God die ook de Almachtige is. Want hij verlost dat volk uit die slavernij door middel van die 10 plagen. En die farao die heeft dat volk in een ijzeren greep. Maar bij elke plaag dan breekt er weer een vinger van de farao en uiteindelijk moet hij dat volk laten gaan. Ik ben die ik ben. En daar roept deze dichter naar. Mijn hulp is van die Heere, wiens naam is Ik Ben. Ik ben er. En dat geeft troost voor degene die daar oog voor krijgt en die dat mag horen. En zoals dat ook bij kleine kinderen is. Als je bijvoorbeeld 's nachts wakker wordt, je hebt gedroomd. Of je wordt wakker van een onweersbui en je roept om je moeder. Nou, wat doet de moeder dan nog voordat ze bij dat kind is? Dan roept ze, ik ben er. En dat geeft toch al rust. Dat geeft al troost. Ik ben er. En dat spreekt God nou uit in die grote godsnaam. Ik ben die ik ben. Ik ben aanwezig. En ik zal zijn die ik zijn zal. Die grote verbondsnaam. En dan loop ik met hele grote stappen door de Bijbel heen en dan zeg ik, dan heeft hij zich ten volle geopenbaard met deze naam in dat kind in de kribbe. Die de naam draagt, Jehoshua. Jehovah verlost. Jehovah maakt zalig. Daar heeft God, zoals hij in de brandende braambos heeft uitgesproken, ten volle geopenbaard. Daar is God, Immanuel, God met ons. Ons in alles gelijk geworden. Behalve in de zonde. Hij heeft de gestalte van een slaaf, van een dienstknecht aangenomen. Hij heeft zich onderworpen aan de ziekte, aan de rouw, aan het verdriet, aan de dood. Opdat hij zo een medelijdende hoge priester zou kunnen zijn. Opdat er een troon der genade zou zijn waar jullie de toevlucht toe kunnen nemen. Dat wordt ons aangewezen. Vanuit de nood van ons bestaan. Het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. En voor wie dat werkelijk beleeft, die kan niet om de vraag heen. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Is er een middel waardoor ik die welverdiende straf kan ontgaan? Waardoor ik wederom tot genade kan aannemen, kan komen? Het antwoord daarop, dat hebben wij overdacht met Kerst. Dat kind dat arm geworden is, dat zich onder de vloek van de wet heeft gesteld, dat de last van de toren van God op zich heeft genomen voor zijn volk. En hij wordt ons gepredikt deze dag als de enige troost in leven en sterven. En mocht het voor ons een vraag zijn of dat God wel bij machten is om dat te doen, hij is gewillig om dat te doen, maar kan hij mij ook helpen in die allergrootste noden? Dan hebben jullie boven de rouwkaart gezet. Het is deze God die hemel, zee en aarde eerst schiep en sinds bewaarde. Nou, als God dat nou kan. Als hij de hemel kan scheppen. Al die miljarden sterren. Al die planeten. Al die hemellichamen. Als hij deze aarde heeft kunnen maken. Met al wat zich beweegt en leeft. Met alle organismen. In het grote en in het klein. Dat wonderlijke in de schepping. Als God dat kan. Zou er voor hem dan iets te wonderlijk zijn? Zou er dan één situatie in ons leven kunnen zijn die voor hem onmogelijk is? Zou er één weg denkbaar zijn waarvan God zegt, nou weet ik het ook niet meer. Nee, deze God heeft de macht, heeft de wil, heeft het hart om zondaren zalig te maken. Om ze door de reis van dit leven te ondersteunen. Hij is al treft u het felst verdriet. Uw wachten die uw voet voor wankelen behoedt. Die wolken, lucht en winden wijst spoor en loop en baan. Hij zal ook wel wegen vinden waarlangs uw voet kan gaan. Voor een ieder die zich als arme, sterfelijke Adam, zondaar, verloren mens, in zijn zonde en in zijn ellende tot hem zich ter genezing wendt. Voor hem is er troost. Voor haar is er een uitweg. Dan wordt elke weg begaanbaar. Al moet je dan naar het graf. Al moet je dan je moeder begraven. En al moest je je dochter begraven. Of wie wij ook kwijtraken. Dan kun je zelf ook ziek worden. Dan kun je zelf ook sterven. Want al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zal niet vrezen, want gij zijt met mij. En dat wens ik jullie en u van harte toe. Amen. Wij zingen Psalm 43, vers 3. Laten wij samen nog bidden. Heren, voordat wij dit kerkgebouw gaan verlaten en naar de begraafplaats toe gaan, komen wij nog tot u. Onze God, schepper van hemel en aarde, die ook onze rechter zal zijn. Heren, wilt u kracht geven aan de familie en geven dat ze dat kunnen doen wat eigenlijk voor een mens onmogelijk is. Hun moeder begraven, waarvan ze er maar één hebben, die hen onder haar hart heeft gedragen en heeft gevoed en heeft opgevoed. En dan weet u wat dat gemis betekent. Zou u dan, Heren, krachten willen geven, zoals we dat vanuit uw woord hebben gehoord? Geven dat ze het oog op u geslagen mogen hebben en het mogen ervaren dat het Israëls God is die krachten geeft en van wie het volk zijn sterkte heeft. Zijn naam is Heere der Heren. Heere, laat uw woord zijn kracht mogen doen. Wilt u zelf door uw Heilige Geest het achtervolgen? Zoals we hier in de kerk zijn of thuis meeluisteren, wij hebben allemaal hetzelfde nodig. We zijn allemaal dezelfde mensen. We gaan allemaal dezelfde reis. Met dezelfde schuld naar dezelfde eeuwigheid. We zullen u ontmoeten. Bereid ons voor, Heren. En geef dat het bloed van de gekruisigde, Heer Jezus Christus, door ons mag worden benodigd. Want dan bent u gewillig om dat te geven. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Hoor ons gebed, om Jezus wil. Amen.
Geachte familie, belangstellende. We zijn nu gekomen aan het einde van deze rouwdienst hier in de kerk. We zullen ons familie zo gereed gaan maken om de gang naar de begraafplaats te maken. Zoals u wellicht op de kaart heeft kunnen lezen, zal de begrafenis in besloten familiekring plaatsvinden. De familie zal, nadat er is uitgedragen, zich een moment terugtrekken. En daarna kan een ieder van u zijn of haar weg vervolgen. En het kan zijn dat er onder u mensen zijn die op persoonlijke titel zijn uitgenodigd voor de begrafenis. En ook aan hen wil ik vragen om zich nog een moment bij de familie te voegen. Er zal nu worden uitgedragen. Mag ik de dragers verzoeken hun plaats in te nemen bij de kist? En mag ik u verzoeken te gaan staan?